In Marcus 14, waar wij vorige keer waren bij zulk een dan wel een grote opperzaal. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat we hier van doen hebben met een beeld, natuurlijk in het algemeen, van onze tegenwoordige bedeling, maar meer in het bijzonder wat wij van doen hebben met een verwijzing naar de positie van de 10 stammen van Israël. Kortom, de andere lijn uit de heilsgeschiedenis, niet de lijn die over Juda loopt, maar die over Efraïm loopt. En dat dat zo is, dat lijkt mij dan ook wel bevestigd te worden in wat er nu verder volgt. Want daar zijn wij op de avond van die dag waarop het Pascha zou gegeten worden, en daarmee ook in de nacht dat hij verraden werd, maar dus gewoon volgende versen. Vers 16 was, en zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had, namelijk de opperzaal van zulkeen. En ze bereidden het Pascha. En vers 17, en als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zei Jezus, voorwaars, ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En met die woorden zijn wij bij de 2 stammen van Israël. Zo makkelijk gaat dat, het staat tegen elkaar aan. De opperzaal en al wat daarmee samenhangt heeft van doen met de roeping van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, officieel voortkomend langs allerlei wegen uit de 10 stammen. En zal duidelijk zijn dat die een van de 12 dus, die hoort daar niet bij. En let op hoe het staat, hè. Als het avond geworden was, kwam hij met de 12. Dit keer staat er niet de discipelen. Er staat de 12. Als je niet oplet, dan heb je er niks aan. Want als je niet oplet, denk je dat het gaat over de 12 stammen van Israël. Maar het gaat over de 12 discipelen natuurlijk. Of andersom, daar wil ik afwezen. Maar er is er een bij die er niet thuis hoort. En dat weten wij langzamerhand. Die heet in het Grieks Judas en in het Hebreeuws gewoon Juda. En dat is de naam van heel het Joodse volk in de praktijk. Tijd voor de pilletjes. Oh. Nou ja. Als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten. Als zij aanzaten en aten, zei Jezus, voorwaar ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander, en tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is één uit de 12. Ja hoor, ze waren daar maar met 12. En hij had gezegd, één van u die met mij eet. Dat is dus één van de 12, logische wijze. En hij zegt, het is één uit de 12, zodat het toch enig belang krijgt. Één uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. En daarna de toevoeging, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goeds, zo die mens niet geboren waren geweest. Waarna volgt wat wij noemen de inzetting van het heilige avondmaal. Maar eerst wordt gezegd dat die ene van die 12, die hoort er niet bij. En u weet hoe dat gaat. Hij is degene, het was geloof ik al gezegd, ja, het was gezegd in vers 10. Er was degene, één van de 12, vers 10. Judas Iscariot, één van de 12. Ging tot de overpriesters opdat hij hem zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou, enzovoort. En daar gaat het nu op verder. De geschiedenis van Judas dus, die is verweven hier. Met dit verslag. Later in het hoofdstuk komen wij in Gethsemane en dan lezen wij in vers 43. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12. Ja. Nu weten we dat wel. Ja, zodat u ziet dat het heus wel wat meer betekent dan alleen maar te zeggen, die Judas, dat is een van de 12. Dat had niet zo vaak herhaald hoeven worden, maar het gebeurt met de vaste uitdrukking min of meer. Omdat het ons verwijst inderdaad naar de 12 stammen van Israël, waaruit deze dan verdween. Dat wil zeggen Judas en daarmee Juda. De stam van Judas, om zo te zeggen. Want hoe je dat een keer te vinden, ik geloof dat ik u een vorige keer al gezegd heb, dat Judas Iscariot in onze dagen een soort rehabilitatie krijgt. U weet, er zijn altijd mensen die nog moeten promoveren. En dat valt niet mee voor theologen, denk ik wel eens. Nee, dat meen ik ook serieus. Ze moeten weer wat nieuws bedenken. En nu hebben ze weer bedacht dat het verraad van Judas, dat is zwaar overdreven in de Bijbel. Want wat heeft die man nou eigenlijk gedaan? En, nou ja, eerlijk gezegd, wat heeft die man nou eigenlijk gedaan? Hij heeft de Heer Jezus verraden, dat is de term die gebruikt wordt. Maar wat dan als hij dat niet gedaan zou hebben? Dan zou het met hem beter afgelopen zijn. Dus dan heeft hij kennelijk toch wat verkeerd gedaan, denk ik. En hij zelf dacht er niet te licht over, want hij verworgde zich en is voorovergevallen. En hij is opengeborsten en zijn ingewanden zijn verspreid geworden. Staat allemaal in de Bijbel. Wij dachten er dus zelf niet zo gering over. Maar historisch, ik bedoel, het is geen gebeurtenis van enig historisch belang eigenlijk. Het hele punt is dat hij een illustratie is en geeft van de positie van het Joodse volk. En het oordeel daarover wat zij zelf op zich of over zich hebben afgeroepen, dat mag je niet meer zeggen, maar het staat wel in de Bijbel. Ze riepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat is ook gebeurd. Over het volk als zodanig. Zo is dat nou een keer. En het is goed herkenbaar bovendien ook. Al moet je, zoals gebruikelijk, enige schrift met schrift vergelijken. Het probleem ervan is altijd dat als we dat moeten doen, wordt het tamelijk eentonig. En toch is het de enige manier, nou de enige manier, dat nou ook weer niet helemaal, maar als je wat wil leren uit de Bijbel, dan zul je dat toch moeten doen. Hè? Met simpele woordstudies kom je zover niet. Dat wil zeggen, die zijn wel van belang om te weten wat een term betekent en hoe die gebruikt wordt, waar die voorkomt en dat soort zaken meer. Maar van het allergrootste belang is inderdaad dat wij schrift met schrift zouden vergelijken. En ik ben van mening dat heel het idee van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vier evangeliën, naast elkaar min of meer, parallel, die het Nieuwe Testament openen, ons daartoe dwingen. Ik denk dat dat het belangrijkste nut en doel is van dat verschijnsel. Vergelijk ze met elkaar, wat staat er? En als je vergelijkt, dan, nou, in de evangelie is dat niet zo heel erg moeilijk, maar het leert je wel een heleboel en het leert je vooral de methode waarmee je de Bijbel überhaupt zou bestuderen. En dat het zou moeten, heeft een andere grond. De grond is namelijk dat de Bijbel geacht wordt in zijn geheel woord van God te zijn en één schrijver te hebben. En als je dat gelooft, dan kun je dus ook heel vrijmoedig van links naar rechts en van achter naar voren, van voor naar achter, dwars door je Bijbel heen, schrift met schrift vergelijken. Omdat het geacht wordt één en hetzelfde boek te zijn en één en dezelfde schrijver. Het heet trouwens ook de schrift. Het heet ook heel de schrift. Enzovoort, als eenheid. Het heet ook gewoon het woord. Dan wel het woord der waarheid. Het zijn weliswaar schriften en het zijn woorden. Dat staat ook in de Bijbel dat dat zo is. Maar niettemin gaat om één groot geheel. Het verhaal van Judas begint logischerwijs helemaal niet in Matthäus of Marcus. Het begint in het Oude Testament. Alleen heb je dat dan niet in de gaten. Als je het in het Oude Testament leest. Maar zo werkt het nou eenmaal. Hè? Je leest het Nieuwe Testament en dat verwijst ons terug naar het Oude. En dan zeggen we, hé. Nou goed. Wat ik toch wil wagen vanavond, Ik doe altijd mijn best om daar enig tempo in te houden. Maar dat lukt lang niet altijd. Ik wil het namelijk met u wagen om die schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Waarin over Judas gesproken wordt. We komen dan in ieder geval alles tegen. Maar het is ook om u aan te moedigen om dat soort dingen nou eens zelf te doen. Hè? Je maakt 4 kolommen. En je schrijft naast elkaar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Je schrijft het onder elkaar en daarna zet je het naast elkaar. En dan zie je de overeenkomsten bij elkaar. En dan zie je soms opmerkingen die andere evangelisten weglaten, maar die er wel degelijk tussen horen enzovoorts. Hè? Ja. Nou, in Matthäus begint het verhaal eigenlijk in Matthäus 10, vers 4. Want in Matthäus 10 vinden we een opsomming van de 12. Hetgeen nog niet meevalt, maar daar heb ik het nu niet over. Wie die 12 zijn, is tot vandaag enigszins omstreden. Omdat we op meerdere plaatsen zo'n opsomming hebben. En dat zijn dan altijd weer andere namen. Zodat dan weer beargumenteerd moet worden wie onder 2 verschillende namen gaat. Of wie onder 2 verschillende namen gaan. Het maakt het iets ingewikkeld. Maar daar heb ik het niet over, dat acht ik als buiten het onderwerp. Het gaat gewoon over 12 discipelen heeft hij tot zich geroepen. Matthäus 10 vers 1 heeft hun macht gegeven over onreine geesten om dezelfde uit te werpen en alle ziekten en alle kwalen te genezen. De namen nu de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder. Let op, dat Petrus is eerste. Simon is de eerste. Er staat niet eens eerst Petrus, er staat Simon, maar u weet waarom dat is, hè. Simon is de eerste, altijd, hè. Nou ja, heel dikwijls dan, hè. De eerste Simon, bijgenaamd Petrus, en Andreas zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broeder, Filippus, Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbius, toegenaamd Thaddeus. Wel ja, Simon Cananites, dan wel Simon de Zeloot, want dat is hetzelfde. En Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. De eerste keer dat hij genoemd wordt, wordt meteen gezegd, die hem ook verraden heeft. Dat heb je dan nog niet gelezen. Maar ja, iedereen die deze evangelie leest, wordt geacht op voorhand te weten hoe de afloop is. Ja, sommigen vinden dat vreemd. Maar het punt is dat het in het algemeen niet de bedoeling is dat wij tot geloof komen door het lezen van de Bijbel. Schud je me niet. Het is in het algemeen niet de bedoeling dat wij tot geloof komen door het achter en volgens lezen van de Bijbel. Zodat we na 909 bladzijden eindelijk in Matthäus 10 aankomen. Maar de bedoeling is dat wij tot geloof komen door de prediking van het evangelie. En daarna lezen we de Bijbel, maar dan hebben we al gehoord over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Kortom, de afloop van het verhaal staat op voorhand vast. En dit dus ook. Hè. Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Daar wordt verder geen melding van gemaakt. Maar het is opmerkelijk dat je hetzelfde later tegenkomt in Marcus 3. Ook een van de eerste hoofdstukken en later in Lucas 6. Die lees ik zo, want ik blijf gewoon even bij Matthäus. Maar dan kan je dat naast elkaar leggen. Elke keer als hij geïntroduceerd wordt, wordt meteen gezegd, hij is degene die hem ook verraden heeft. Dat staat in de beschrijving van het verhaal op voorhand vast. En helemaal achteraf, maar dan ben je al in 1 Petrus 2 of zo, wordt hetzelfde gezegd over het Joodse volk. Hè? Zij zijn gestruikeld, ze zijn gevallen, waartoe zij ook gezet zijn. Het is allemaal in overeenstemming met de oorspronkelijke planning van Gods wegen, om zo te zeggen. Maar daar kom ik natuurlijk nog wel even op terug. Hierna vinden wij Judas pas weer in Matthäus 26. Daar vinden we de maaltijd te Bethanië. Ten huize van Simon. Ik doe het er niet om, maar het is weer die Simon. Hè? Ten huize van Simon de Melaatse, vers 6 van Matthäus 26. En daar was die zalving. En in dat verhaal wordt Petrus weliswaar... in dat verhaal wordt Judas weliswaar niet specifiek genoemd, maar wel meteen daarna, vers 14. Toen ging een van de 12, je moet erover struikelen nu, hè, een van de 12. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeiden, wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren. penningen, zilverlingen, zeggen we dan, hè. 30 zilveringen. En van toen af zocht hij gelegenheid op dat hij hem overleveren mocht. En daarna kreeg hij de introductie van het Pascha. En dat is wat ze deden, het Pascha bereiden, net als in Marcus. En daarna staat er in vers 20, en als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij, voorwaar ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij vroegen, ben ik het, Heere? En vers 23, en hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. In dit geval staat er een tekstverwijzing onder naar Psalm 41. En die is terecht, maar daar komen we later. Hè? Dit is al, deze uitspraak van de Heer is al verwijzing naar het Oude Testament. En hier wordt ook meteen toegevoegd, de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Dat wil zeggen, het gebeurt precies zoals de profeten hebben aangekondigd. Maar dat neemt niet weg dat hij verraden werd door deze mens, wordt hij genoemd. En weet die mens die dat doet. Dat is voor degenen die denken, nou het ging toch zoals God gewild heeft, dus wat maakt het uit wat Judas gedaan heeft en waarom zouden we het hem aanrekenen? Het zou toch niet anders gebeurd zijn. Dat het gaat in overeenstemming met de raad Gods, dat wil zeggen met wat God van tevoren voorzegd heeft, wil in de eerste plaats al niet zeggen dat het was in overeenstemming met de wil van God. En in de tweede plaats wil dus ook niet zeggen dat degene die zoiets doet, daarvoor dan niet meer zelf verantwoordelijk is. Daar bestaat heel veel verwarring over. Niet bij degene die de Bijbel bestuderen, maar wel bij degene die erover filosoferen. Maar toch maar weer. Hè. Het zijn twee dingen. Wat God gezegd heeft dat er gebeuren zal. Degenen die dat doen, zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Maar het is wat anders dan wat God gezegd heeft dat hij zelf doen zou. Daar is hij verantwoordelijk voor. De Heer zelf namelijk. Maar goed, het moet ook duidelijk zijn dat deze waarschuwing, of zullen we meteen zeggen deze vloek die hier uitgesproken wordt, niet maar van toepassing is op Judas, maar op het hele Joodse volk. Maar dat laat ik u later weer zien. Eerst vers 25. Judas die hem verriet antwoordde en zeide, ben ik het, rabbi? En hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Hoe dat precies gebeurde staat er niet bij, maar het komt er wel op neer dat de Heer dat bevestigend beantwoord heeft. Waarna volgt de instelling van het heilig avondmaal, zoals gebruikelijk. En dan in vers 47... En als hij nog, vers 46 eerst, staat op, laat ons gaan, want dat is wat hij zei aan het eind van die avond in de opperzaal, staat op en laat ons opstaan en van hier gaan, of woorden van die strekking. Sta op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken van de overpriesters en ouderlingen des volks. Zij vertegenwoordigen dus het Joodse volk. En Judas met zijn naam loopt daarbij en is zelfs hun leidsman, staat er later ergens. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende, dien zal u kussen, dezelfde is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus zei hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En dat was het dan voor wat Judas betreft. Behalve dan dat we in hoofdstuk 27 nog iets over hem lezen. Dat we niet lazen in Marcus, zeg maar, hè. Matteüs 27 vanaf vers 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de ouderlingen en daarmee aan het Joodse volk officieel wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Bekijk het maar. Nou, in plechtig Nederlands dan. Gij mocht toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, want die jongens maken zich altijd druk over wat er geoorloofd is en wat niet, hè, dat weet u. Hè. Ja. Het is niet geoorloofd. Allemaal dwangneurose. Religieuze dwangneurose is dat, ja. Het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende, eerst in de commissie, een vergadering, kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis en daarmee een rustplaats voor de vreemdelingen, voor de niet-Joden. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds. Akeldama lezen we later. Het Hebreeuwse woord voor akker is gewoon ons woord ook. Akel. En de R is een L geworden, of de L is een R geworden. En ik heb dat nog eens nagevraagd aan een Chinees, bij wijze van spreken dan. Maar dat is een zeer normaal verschijnsel. Zijn, hoe noemen ze dat? Nou, dan wil men het woord niet te binnen schieten. Nou, in ieder geval zijn letters met de punt van de tong, de L en de R. En die verwisselen vanwege de tongval. Maar goed, Akeldama, dam is bloed, hè. En akker des bloeds tot de huidige dag, toen er gesproken wordt, geen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. U ziet, er staat de tekstverwijzing onder naar Zacharië 11, want er is enige verwarring over dit citaat. Ons maakt het even nu niks uit, want waar het maar om gaat is dat ook dit ontleend is aan, of anders verwijst naar, oud-testamentische uitspraken. En ze hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Uit het Oude Testament geciteerd was de bedoeling, maar bij de pottenbakker, via de pottenbakker, kom je toch al gauw terecht bij Ezekiel. Jeremia 18. Dat is dat verhaal van de pottenbakker die uit één en dezelfde klomp leem achtereenvolgens een vat ter onere en een vat ter ere maakt. En dat gaat over de 2 en de 10 stammen van Israël. En als dit de Joden zijn, oké, dat zijn de 2 stammen van Israël. En dus is de akker van de pottenbakker bestemd voor wat er overblijft. De 10 stammen van Israël, dat zijn vreemdelingen. Ja, die vinden een rustplaats. Dat is op kosten van Judas. Die heeft het betaald. Vergezocht? Nee, het staat gewoon in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet, maar door hun val is de zaligheid heidenen geworden. Hun val is de rijkdom der wereld. Enzovoorts. Misschien kom ik daar nog op. Maar het hangt hier aan, hè. Althans, als je die uitspraak uit Romeinen 11 kent, nou, Romeinen 9 tot en met 11 eigenlijk, als je die dingen kent, dan herken je het hier ook. En als je die dingen niet kent of herkent, dan zie je het hier ook niet staan. Maar dan zie je zoveel niet staan, overigens, hè. Zo werkt het. Schrift met schrift vergelijken. In ieder geval, die 30 zilverringen van Judas, die brengen toch nog wat leuks tot stand, hè. Ja. Voor de buitenlanders, de vreemdelingen. Dat was het in Matthäus. Voor de goede orde gaan we toch weer even langs Marcus, waar wij Judas geïntroduceerd vinden in Marcus 3. Vanaf vers 7 staat er: 12 apostelen uitgekozen, en hem volgde grote menigte van Galilea en van Judea, en van Jeruzalem, van Idumea, van over de Jordaan, die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte. En hij had discipelen. En daarvan staat vers 14. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Dat sowieso op voorhand verband houdt, die 12 discipelen, met de 12 stammen van Israël, dat blijkt achteraf in ieder geval uit Openbaring 7, waar wij vinden dat in de dagen van de wederkomst van Christus dienstknechten van God tot het doel verzegeld worden uit alle 12 stammen van Israël. Sterker nog, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En zo kom je aan 144.000 Jehovah's getuigen, ja. Ja. En daar wijst het op, want hoe dan ook de prediking van het evangelie in heel de wereld, of breder nog, de prediking van het woord Gods, in het algemeen aan de volkeren, zou moeten gebeuren volgens, Exodus 19 al, zou moeten gebeuren door Israël, het uitverkoren volk, het koninklijke priesterlijke volk, hem ten eigendom enzovoorts. Als eerste onder de volkeren, als hoofd der volkeren, of hoe het later nog maar genoemd wordt, hè, die zouden dat moeten doen. En als hier de opdracht gegeven wordt aan 12 discipelen, moet je begrijpen dat die 12 discipelen dan op een of andere wijze dan toch die 12 stammen van Israël voorstellen. Het enige probleem is dat het niet mogelijk is om de 12 één voor één te identificeren met één voor één 12 stammen van Israël. Dat gaat je dus niet lukken. Maar je kunt Judas in ieder geval identificeren met het Joodse volk, met Juda. Hij stelde er 12 op dat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben om de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de naam Petrus, en dan komt de opsomming, en dan helemaal aan het eind, vers 19, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Staat er weer op voorhand bij. En dan horen we niks meer van hem, tot in Marcus 14, waar we dus waren. Marcus 14, namelijk in vers 10, dat was bij de zalving in Bethanië, aan het eind van die geschiedenis feitelijk. Als het staat in vers 10, Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters opdat hij hem hun zou overleveren. Ja. Daarna vers 18, vers 17. De Heer kwam met de 12 en als ze aanzaten en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En ze riepen om het ander, ben ik het? En hij zei, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. Deze keer staat er niet de verwijzing bij na Psalm 41. Maar zoals ze zegt, daar kom ik nog wel. En dan inderdaad de toevoeging. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Dat wil zeggen, het gebeurt zoals het vaststond. Althans in het woord van God. Niet in de wil van God, maar in het woord van God. Dat verschijnsel kent u toch, hè? God wist dat tevoren, waarom ook niet? Ik zeg altijd, een beetje schakelen weet van tevoren welke volgende zetten zijn tegenspeler gaat doen. Zo werkt dat. En als hij dan nog een beetje verstandig is ook, houdt hij daar rekening mee en trekt zijn eigen plan. Zo werken die dingen, ja. En God doet dat ook, met excuses voor de vergelijking met een met een spelletje, maar het is een goede vergelijking. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar weet die mens, of dat volk, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt, het ware hem goed zo die mens niet geboren waren geweest. Waarna volgt de inzetting van het avondmaal en aan het einde van de avond, dat is vers 42, staat op, laat ons gaan, ziet die mij verraadt, is nabij, of komt eraan, betekent het eigenlijk, maar vooruit. Ziet die mij verraadt, is nabij, maar het volgende vers, en terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12. Ja, excuus. Judas die een was van de 12 en met hem een grote schare met zwaarden en stokken van de overpriesters en schriftgeleerden en de ouderlingen en die hem verriet had hun een gemeen teken, een algemeen teken gegeven, zeggen de die kussen zal die is, het grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zei rabbi, rabbi en kuste hem en ze sloegen hun handen aan hem. En dat was het dan. En meer horen we daar in Marcus niet meer over. Waarna wij dus terechtkomen in Lucas. Inderdaad, in hoofdstuk 6 al. Kortom, betrekkelijk in het begin. En u begrijpt, dat is weer die opsomming, hè, min of meer. Lucas 6. De verkiezing der 12 staat erboven, vers 12. En dan vers 13... riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen die hij ook apostelen noemde. Namelijk Simon. Leuk, hè? Simon, ja. Welke hij ook Petrus noemde, et cetera, et cetera. En helemaal aan het eind, vers 16. Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En dat is zijn introductie. Met andere woorden, dat stond allemaal in het verslag. Staat het allemaal op voorhand vast en wordt het ook vermeld. Alle spanning wordt eruit gehaald wat dat betreft. Waarna wij terechtkomen in Lucas 22, waar wij in vers 1 en 2 lezen over hoe de overpriesters en schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden. En daarna staat er in vers 3, en de Satan voer de tegenstander, de Satan, de afvallige kan ook hoor. De Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun... Het wordt steeds moeilijker. Het is nu al 4 keer herhaal beginnen. Hoe hij hem hun zou overleveren. En u wordt geacht te begrijpen dat de Satan zelf daarachter steekt. En dat de woorden over Judas niet alleen betrekking hebben op het Joodse volk, maar daarmee ook op de Satan. En ze waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Het moest een beetje netjes geschieden. Over hoeveel geld staat hier niet bij, maar wel geld. En daarna komen wij in vers 21. Dat is ter gelegenheid van wat wij noemen de instelling van het avondmaal. Waar de heer van brood en wijn zegt, maar daar hebben we het later weer over, dat het een beeld is van het leven, het bloed van het nieuwe verbond enzovoort. En hij zegt in vers 21... Doch ziet de hand desgenen die mij verraadt is met mij aan de tafel. Dat ook dit de verwijzing is naar Psalm 41, dat merk je niet zo snel. Maar het gaat natuurlijk toch over het zitten aan die tafel en het eten van zijn brood enzovoorts. En dat is precies wat de Psalm 41 beschrijft. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar er volgt wel meteen, en de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. Het is hier een verkorte versie, maar het is wel de derde keer dat het er staat. Hè? Matthäus, Marcus, Lucas. En ze begonnen onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En dat staat er dan hier verder niet bij. En daarna krijgen we de kwestie van het verraad van Petrus. Maar ook die schuiven we uit tot een andere keer. Dan hebben we de gebeurtenis zelf vanaf vers 47 van Lucas 22. En als hij nog sprak, zie daar een schare. Een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. Ging hun voor. Later staat hij is hun leidsman geweest. Hij ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem, Judas, verraadt gij de zoon des mensen met een kus. En dat was het dan. En meer vinden we in Lucas, meen ik, daarover niet vermeld. Waarna wij terechtkomen in Johannes. En u weet het, Johannes-evangelie is dikwijls qua woordkeuze in elk geval afwijkend. Hè? Johannes komt gewoon van de andere kant binnen. Maar niettemin vinden we ook in Johannes Judas geïntroduceerd aan het begin. Namelijk in hoofdstuk 6. Waar het wat anders in elkaar steekt, maar waar wij vinden wat genoemd wordt de belijdenis van Petrus. In vers 69. Wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Elders te vinden in Matthäus 16, dan wel Marcus 8, dan wel Lucas 9. En hier wordt er aangekoppeld, Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. Niet Satan, duivel meteen. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden zijnde een van de 12. Dat laatste is volkomen overbodig dus, want er stond natuurlijk al in vers 70. Ik heb toch 12 uitverkoren en één van u, en alsnog wordt gezegd, die ene is een van de 12. Aardig is ook nu weer toch zijn, het volgende vers 7 vers 1. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Judea is van Judas, Juda staat voor het Joodse volk. En de Heer die ontweek dat dus en bleef in Galilea. Waar staat Galilea dan dus voor? Voor de dienstdammen van Israël. Ja, precies ja. En niet alleen hier, dat is al zo in Jesaja, wat het maar was, hè? 8 of zo, 7. Ik had nooit onthouden. Maar daar ergens, Galilea de heidenen. Maar die maar even terzijde, maar je vindt hier de tegenstelling dus ook, hè, tussen 2 en 10. Maar je moet alleen opletten. Het schrift met schrift vergelijken. Goed, dat was de introductie hier in het Johannes-evangelie. Daarna komen wij in Johannes 12, waar wij de zalving in Betanië vinden. Daar verschijnt Judas weer. En daar staat in vers 4, zo zei er dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Hij was de verantwoordelijke man in het gezelschap, om zo te zeggen, voor de gang van zaken. Maar hier loopt het dus al fout. En ik heb u gezegd, het is eigenlijk alleen hier dat te vermelden dat hij dat commentaar levert. Het schijnt alleen dat andere discipelen dat commentaar ook geleverd hebben. Maar dat staat in andere plaatsen. Er wordt Simon Petrus, of sorry, er wordt Judas Iscariot niet met name genoemd. Maar daarna hebben wij hem in Johannes 13. Daar begint dus die avond van Pascha, de paasmaaltijd, in de opperzaal. En daar vinden we dus de paasviering. En dan staat er in vers 2. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. De duivel. Straks was het de Satan, weet u nog. De duivel. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op en begon de voeten van zijn discipelen te wassen. En hij zei onderweg, gij alle zijt geheel rein, doch niet allen. En dan zijn we inmiddels in vers 10. Gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. En daarna zijn wij in vers 18. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar, dit geschiedt, opdat de schrift vervuld worden. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzinnen opgeheven. Daarstraks lazen we die met mij aan tafel zit. Maar het is net zo goed. Het is hetzelfde als die met mij het brood eet. En het is de verwijzing naar Psalm 41, waarover later meer. En ik wijs er ook maar op, voor ik het vergeet, dat er staat, die heeft tegen mij zijn verzinnen opgeheven. Die woorden moeten ook wel enigszins aangesproken hebben bij Saulus van Tarsen, onderweg naar Damascus, waar de Heer tot hem zei, Saul, Saul, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En vergis je niet, hij was in de praktijk, niet op symbolische wijze, maar ja ook, maar in de praktijk, hij was de vertegenwoordiger van het Jodendom. Nou ja, dat is wat hij er zelf van zegt in de commentaar op die gebeurtenissen. Dus vooruit maar weer. Die verzen, dat slaat net zo goed op diezelfde Psalm 41 die op Judas van toepassing was. Misschien hebben we het er nog over. Daarna lees ik verder in vers 21. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u dat een van uw lieden mij zal verraden. En de discipelen zagen op elkander twijfelen van wie hij dat zeide. En dan krijg je het verhaal over Petrus. En Petrus vraagt het aan Johannes. En die vraagt aan Johannes, vraag jij het eens aan Jezus? En de vraag is dus, Heere, wie is het? En dan in vers 26. Jezus antwoordde, deze is het die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als zij de beten ingedoopt had, maar dat is nog steeds de verwijzing naar Psalm 41. Als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus zei, dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het haastelijk. Nou ja, toen meenden ze dat Judas wat doen moest, inkopen moest doen, of zoiets. Of dat hij de armen wat geven zou. Het is nog steeds de verwijzing naar de beurs en dus naar de verantwoordelijkheid die hij droeg. Maar in plaats van dat hij zijn verantwoordelijkheid droeg, werd hij een verrader. Hij dan de beter genomen hebbende ging terstond uit. Vers 30. En dit is typisch Johannes, de volgende zin. En het was nacht. Als je dat was opgevallen, je vindt de Johannes-evangelie gedrapeerd rondom zeven nachten. U weet wel, die van je, tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht, ja, enzovoort. Hè. En het was nacht, toen ging het licht uit. En, dat begrijpt u toch? Toen werd het duister, ja. En sindsdien is de wereld in duisternis gebleven. Alleen in de opperzaal zijn vele lichten. Herinnert u zich vorige keer? Waren we in Troas, in de opperzaal in Troas, Nieuw Troje. Omdat al daar vele lichten waren, enzovoort. Ja, maar in de wereld is licht uit, hè? Tot vandaag. Even kijken, wat hebben we nog? Nou ja, het vervolg op de geschiedenis, maar er komt alleen een hele lange redenvoering met een afsluitend gebed, dat loopt tot en met vers 17. En dan ben je hooguit een paar uur verder, maar nog steeds op dezelfde avond, uiteraard. Maar dan is het inmiddels wel hoofdstuk 18. Vers 1, Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Wist u dat? Hij was het dus dikwijls geweest, vergaderd met zijn discipelen, op dezelfde plek, aan de opgang der olijven. Nee, die term die komt uit de geschiedenis van David toen hij moest vluchten voor Absalom. Hij geraakte aan de, het ging de beek Kedron over en geraakte aan de opgang der olijven. En toen was de vraag, waar zou Absalom nou een beeld van zijn? Ik hou hiervan, hè? Even een tussensprintje. David moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Dat is die aardige man, weet u wel. Met die mooie haren en zo, hè. jaren gewoon, die zich inspande voor de rechtspraak in het land. Ook kroonprins, ook prinsen bedoel ik, moeten toch een functie hebben. Een klus. En hij had zich opgeworpen als rechter voor Israël. Hij zegt, mijn vader is wat laks, kom maar bij mij. Maar daarna meende hij de macht met die wet in zijn hand, zijn macht moeten overnemen. David moet vluchten, geraakt aan de opgang der olijven. En wie, waar denkt u dat Absalom een beeld van is? Van de wet. Natuurlijk, heerschappij van de wet. En David vlucht de stad uit via de opgang der olijven. Dat is dus Gethsemane. En later is hij op de hoogte. Dat wil zeggen, op de hoogte van de olijfberg, gaat daar overheen, gaat heel langzaam, er gebeurt van alles. Maar de route is de verkeerde kant op, dat begrijpt u, hè? Dat staat uit. Johannes 18, bekende plaats. Vers 3, Judas dan, genomen hebbende de bende, krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters. Nou ja, de bende en dienaars van de overpriesters. En als u mij vraagt, bestaat de bende gewoon uit dienaars van de overpriesters, hè? Kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Want het was nacht, het was donker. Ja. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wien zoekt gij? En zij antwoordde hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Daar wordt verder niks over vermeld. Wat hij deed verder, maar hij stond bij hem. Hoorden wij dus. En als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. En wat Judas betrof, die is voorover gevallen. En verpletterd, hè. Wie op de steen valt, zal op de steen verpletterd worden. Dat is, maar goed, dat staat hier allemaal niet. Maar ik bedoel maar te zeggen dat die lui hier, dat gezelschap dat hier struikelt en ter aarde valt, dat is ook verwijzing naar het Oude Testament, dat is naar Jesaja 28. Waar ze zouden achterwaarts vallen en verbroken worden, staat er. Degene die vasthielden op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. De wet. Dat volk. Staat daar allemaal, hoor. Het is allemaal symboliek, ontleend aan het Oude Testament. Nou, dat was het dan min of meer. En dan komt nog de epiloog. Dat is in Handelingen 1. Waar wij terug zijn. Nou, de discipelen keren terug van de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat is vers 12. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem liggende vandaan een sabbatsreize. Dat wil zeggen, het ligt er vlak naast aan de andere kant van het Kedrondal. Je hebt de Tempelberg, loopt af naar beneden. Dan heb je in het dal de Beek Kidron. En aan de andere kant heb je de opgang der olijven. En dus onderaan helemaal heb je dan, zodra die opgang begint, heb je daar de hof van Gethsemane. Maar goed, ze keerden terug. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal... Ja, je kan niet afgaan in de opperzaal. Ze gingen op in de opperzaal, dus staat er die weer even twee keren. De opperzaal. Want daar hadden we kunnen staan, gingen ze op in de zaal. Dat is ook goed geweest. Dus op in de opperzaal, waar zij bleven. In de zin van, daar hadden zij een onderkomen, maar dat hebben ze al wekenlang. Nou ja, al 8 weken, tel ik verkeerd. Nee, veel langer nog. Nee, goed, doet er ook niet toe. Vanaf het paasviering kennelijk. De plaats zijn gewezen door zulk een. Maar van daaruit begint ook het Pinksterfeest, om zo te zeggen. Want ze waren bijeen op het Pinksterfeest. Dat is hoofdstuk 2. En er geschiedde uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En als u het mij vraagt, is dat nog steeds hetzelfde huis, hoor. De opperzaal. En van daaruit wordt het evangelie gepredikt. In vreemde talen. Aan de Joden. Tot vandaag. Overdrachtelijk gesproken. Vanuit de hemelse positie. Namelijk vanuit de gemeente. Ja. Nou goed. Maar even de draad weer opnemen. Als ze ingekomen waren, vers 12, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes, Andreas, Philippus, Broeder en Bietma waren, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk bijeen. De 12 waren 11 geworden, denk ik wel eens, hè? Want dan schrijven ze van die koppen erboven. Jezus verschijnt aan de 11 en zo, hè? Moet je altijd uitleggen. Dat het geen 12 waren, maar. Nou ja, goed, doe maar. Deze allen waren eendrachtelijk volharden in het bidden, maar mankeerde er nu natuurlijk één. Overigens waren ze hier bijeen met 120, het tienvoudige, want er staat in vers 15. En Petrus neemt het woord en zegt, vers 16, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden. De Zoon des mensen ging heen gelijk van hem geschreven is. Deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Dit was zijn bediening in het verhaal. Welke? Nou ja, een type te zijn van het Joodse volk. En daar was hij geschikt voor. Hij deed het spontaan en wordt ook verantwoordelijk gehouden. Maar in die positie wordt hij gebruikt van Gods wegen als een type van het Joodse volk. Waarom ook niet? God gebruikt zijn tegenstanders voor zijn doel. En ik kom daar niet meer terug op het schaakspel. Deze dan, vers 18, deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodanig dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in hetzelfde wonen. En, er is ook geschreven in het boek der psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Over Judas, in de psalmen. Nou ja, Petrus zegt het. Vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, dat was een bladzijde eerder, een halve bladzijde eerder, Hemelvaartsdag, weet u nog, zodat u ziet dat er heus wel wat meer waren dan 12. Bij gelegenheid wordt melding gemaakt van 70. Hier wordt melding gemaakt van 120. Maar na zijn opstanding waren ze verzameld in Galilea, omdat de Heer officieel daar aan hen zou verschijnen. En toen waren het meer dan 500. Nee, dat staat in 1 Korinthe 15, dat zo is. In de Evangelie staat dat niet, wel dat ze daar waren. Met name in het Johannes-Evangelie, maar meer dan 500 op één keer. Waarvan het merendeel nog in leven is, zegt Paulus, zodat die zijn later nog een poosje gevolgd. Ik bedoel, dat zijn niet zomaar toevallige aanwezigen geweest, hè? Lui die bij naam bekend waren en die daar ook een bediening gehad hebben. Maar niettemin waren de 12 in het bijzonder, die apostelen genoemd werden, omdat ze tegelijkertijd niet alleen gezonden waren, apostelen, maar ze waren ook profeten specifiek. Maar er staat dan, het is dan nodig, nou, uit die allen, vers 22, dat één derzelven met ons getuige worden van zijn opstanding. Kennelijk trouwens, één uit deze 120 die hier verzameld zijn. Anders had het ook geen zin om dat te vermelden in vers 15. Dus ik houd het erop, het is een van de 120. En één daarvan zal de opengevallen plaats van Judas moeten innemen, want, zei Petrus, er is geschreven in het boek der psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. vers 20 staat dat, hè? En nou wordt het vermakelijk, want ik kom hier later niet terug, maar ik lees het toch maar even, hè. Judas wordt vervangen. De vraag is, hoe heet degene die de opengevallen plaats van Judas moet innemen? Optie nummer 1, Jozef. Optie nummer 2, Efraïm. En raad eens wat. En zij stelden er 2. Jozef is de eerste naam die genoemd wordt. Want zoals Juda, de man, aan het hoofdstaat stond van de 2 stammen, dus in de praktijk van Israël, zijn het Joodse volk, zo staat Jozef als de eerstgeborene aan het hoofd van de 10 stammen van Israël. En indien het niet Judas is, ja, dan is het Jozef. En wat gebeurt er? Zij stelde er 2, genaamd, oh, 2, Jozef, genaamd Barsabas, waarom ook niet? Jozef was eerstgeboren en de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, die telt sowieso voor 2. Daarom wordt zijn stam onderverdeeld in 2 stammen, namelijk die van Efraïm en van Manasse. Het zijn er toch 2. Maar vooruit, hè. Zij stelde er 2, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. Dat wil zeggen, Matthias was een ander, hè. Het is Jozef, genaamd Barsabas, die genaamd was Justus. De man heeft notabene 3 namen. Dus wij denken, hij zal die wel van adel zijn, dus dat wordt hem. He, of zoiets, hè. Moet een belangrijke man zijn. Dat was hij ook ongetwijfeld en hij bleef een van de 120, maar hij werd het niet. Het werd Matthias. Maar als je ooit Matthias ergens tegenkomt, dan moet je denken, die staat voor Jozef. Kom je Matthias nog ergens tegen? Nee. Ja, wel, in de geschiedenis kom je hem tegen, dat wel. En het heeft mij wat problemen opgeleverd in de loop der tijd, omdat Matthias nogal lijkt op Matthäus. En daar krijg je nog met andere talen van doen. Maar achteraf, het is deze Matthias, wiens graf je kunt bezoeken in de Matthiaskirche in Trier. Dat is niet zo ver hier vandaan. Officieel. Maar goed. Ja, in Trier bewaren ze ook die, de heilige rok. Nee, niet de lijkwade, dat is Turijn, hè. De heilige rok, die mantel waarover geloofd werd onder de Romeinse soldaten, weet u nog? Opdat het 1 ding zou blijven. Er mocht niet verscheurd worden of wat dan ook. Dus werd er om geloot. En in Trier vertellen ze nog netjes dat deze mantel een uitbeelding is van de eenheid, de onverdeeldheid, de eenheid van de kerk. Daar hebben ze gelijk in. Tenzij dan dat ze bedoelen de Rooms-Katholieke kerk. Maar als ze gewoon bedoelen de kerk van Jezus Christus. En niet van de heilige der laatste dagen, maar van alle dagen. Ze die kerk bedoelen, de ene algemene christelijke kerk, de Una Sancta, waar ik lid van ben, zal ik maar zeggen. Dan hebben ze gelijk. Dat is maar 1 kerk en die is onverdeeld. Ik vind het prachtig, hè? En die wordt daar bewaard. Je kan het lopen. Nou ja, het is 1,5 kilometer of 2, weet ik het. Hoe heet het ding? De Dom is het, geloof ik. De Dom in Trier, ja. Dom toch? Of niet? Van de Dom in Trier naar de Matthiaskirche bij elkaar. Maar ze hebben met elkaar van doen. Daar wordt die mantel bewaard. En een straat verder. Nou, en verder de straat in. Want dat is gewoon dezelfde weg eigenlijk. Daar vind je dus de Matthiaskirche. Er komt nooit iemand. Maar daar is het graf van Matthias. En nog een paar van die eerste zendelingen uit de eerste eeuw meteen. Ja. Toe maar. En dat is niet toevallig dat dat bij elkaar is. Als u mij vraagt. Het zou wel erg toeval zijn dat 2 wilde verhalen die nergens op stoelen, dat die dan zo goed met elkaar overeenkomen zonder dat iemand je dat ooit vertelt dat het bij elkaar hoort. Want dat vertellen ze je niet, hè. Het is mij te ver gezocht. Ik denk dat het van hoger hand zo geregeld is. Maar hoe dan ook, het wordt dus niet Jozef, hoewel die met veel aplomb wordt geïntroduceerd. Maar dat moet voldoende zijn, want ik heb u vaker verteld dat een Jozef in het Nieuwe Testament geen lang leven beschoren is. Of anders gezegd dat de naam Jozef weliswaar bij gelegenheid genoemd wordt. Maar dan moet je goed opletten, want die komt niet meer voor daarna. Die verdwijnt. Dat is al zo bij Jozef van Nazareth. Volgens Lucas 3. De wettige vader van de Heer Jezus. En dat is zo bij Jozef, de broeder des Heren. Van Jacobus horen we nog, van Judas horen we nog, van Jozef horen we niet. Hetzelfde geldt voor de man die met het grootste, nou het grootste niet, maar die na Jozef van Nazareth dan met groot vertoon wordt geïntroduceerd. Dat is Jozef van Arimathea. En daarna denk ik, die naam moeten we onthouden, want dat gaat wat worden nu na de opstanding. Een nieuwe figuur in de geschiedenis. En je hoort er dus niks meer van. Althans niet op de bladzijde van de Bijbel. En daarna wordt onze Jozef geïntroduceerd in handelingen 4. De laatste versen. Die weet nooit iemand. Want men leest er zo overheen. Ene Jozef, hij was een leviet. Hij was van Cyprus, hij verkocht alles wat hij had, zijn bezittingen, en leverde het in bij de plaatselijke gemeente in Jeruzalem, bij de apostelen. Heb u die? En die heet Jozef, bijgenaamd Barnabas. En dan moet je het al weten nu, als die man ooit nog ten tonele verschijnt, heet hij natuurlijk geen Jozef meer. Want die naam die maakt deel uit van de verborgen dingen. En dus heet hij daarna Barnabas. En hij speelt een belangrijke rol. Dat wil zeggen, heeft een belangrijke functie. Omdat hij de mentor wordt van Saulus, die Paulus wordt. En hier treedt een Jozef op voor de voorgrond. Dat had je kunnen verwachten. Maar je had ook kunnen verwachten dat hij niet gekozen wordt. Vooral niet als er meteen staat, ze stelde er twee. Dan kun je al vermoeden. Niet zeker weten, denk ik, maar kun je al vermoeden, ja, Jozef, maar die verdwijnt wel. En als hij al gekozen wordt, dan heet hij daarna toch Barsabas of Justus, maar niet meer Jozef. En toch is het een Jozef, hè? En die dingen bij elkaar, dat moet je bij elkaar optellen. En dan, hè, dan begrijp je hoe dat gaat, hè? Want Jozef staat natuurlijk nog altijd tot vandaag voor de 10 stammen van Israël, ja. Wij moeten nu dus dringend naar het Oude Testament. En dat is in de eerste plaats naar Psalm 41. Waar wij lezen in vers 10. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En we hebben in ieder geval duidelijke verwijzing daarna gelezen in het Nieuwe Testament. Maar meerdere keren, want de hele kwestie van die beten die ik hem geven zal, enzovoort, of die met mij de beten indoopt, of hoe dat maar heet, dat is natuurlijk toch een verwijzing. Niet al te letterlijk dan, maar het is een verwijzing naar deze uitspraak. Inclusief de uitspraak aan het rest van Saul. Saulus van Tarsus, het is uw harde verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. De Heer zei immers, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw harde verzenen tegen de prikkels te slaan. Moet voor Saulus duidelijk genoeg zijn. Maar de uitspraken in deze psalm zijn dus, zoals gebruikelijk, uitspraken van de Heer Jezus zelf. En ik lees hem vanaf vers 6. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Toen beraadslagen de overpriesters en wie het maar waren, de oudsten van Israël, tezamen, hoe ze hem ter dood zouden brengen, enzovoort. Hè. En dat is waar dit over gaat, hè. Of zij lasterden hem, of zij zochten iets om te verleiden, om dingen te zeggen die hij niet verantwoorden kon, enzovoort. Hè. En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid, zijn hart vergadert zich onrecht. gaat hij uit naar buiten. Hij spreekt ervan, al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende. Een Belialstuk kleeft hem aan en hij die nederligt zal niet weer opstaan. Dat wil zeggen, we proberen hem te doen nederliggen. We proberen hem te doden en dan staat hij niet meer op. De suggestie is natuurlijk dat ze hem te dood zouden brengen en daarna zou hij wel degelijk opstaan. Ja. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. Maar die man mijns vredes, ja, dat Nieuwe Testament zegt dus dat het slaat op Judas. Maar uit het verband van dit schriftgedeelte kom je er niet op. Je komt er hooguit op dat het gaat over het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Een volk dat zich zo gedroeg. En in ieder geval, de leidslieden van het volk deden dat. En dat is wat ik altijd zeg, als we het hebben over het volk, hebben we het over het volk op regeringsniveau. Dat is het volk. Kortom, dit zijn uitspraken over het ongeloof van het Joodse volk, maar ze worden toegepast op Judas. De reden daarvoor is ook een simpele, want u kunt altijd nog, als u wilt, moeilijke vragen gaan stellen en zeggen, ja, was dat nou nodig dat er zo'n figuur optrad als uitbeelding van het Joodse volk? Moest dat nou zo nodig? En het antwoord is, ja, dat moest zo nodig, want dat heeft van doen met al die andere schriftplaatsen waar staat, dit is gebeurd opdat vervuld zal worden hetgeen door de profeet gesproken is, zeggende, enzovoorts. En dat is mijn oude verhaal altijd. Het punt is dat er geen excuus mocht zijn voor de Joden. Een excuus om te zeggen, dit is de Messias niet, want eerst voordat de Messias komt moet die profetie nog vervuld worden en die en die en die. En daar zouden ze groot gelijk in gehad hebben. Maar met deze profetie kom je niet weg. Dan moet je zeggen, maar eerst zou het Joodse volk de Messias verwerpen en ongelovig zijn. Dus het is de tijd nog niet van de oprichting van dat koninkrijk enzovoorts. En het antwoord is dan, deze uitspraken gaan over Judas. En dat is dus al geweest. En dat geldt voor zoveel uitspraken, u kent ze langzamerhand, we hebben het er vaker over gehad. Het geldt voor, eerst moet Elia nog komen en dan zegt hij, ja, maar dat is Johannes de Doper. Of eerst moet de zaligheid nog in Galilea der heidenen terechtkomen. En dan is het antwoord, nou, daar woonde de Heer Jezus toch, die was daar toch. En zo verder. En daar zijn, ik kan ze niet tellen. En nog regelmatig kom ik uitspraken tegen, dat ik denk, hé, die hoort ook in dat rijtje thuis. En dat is Judas dus ook. En inclusief het spreken in tongen, weet u wel. Er moet nog een tijd komen waarin de Heer door belachelijke lippen, door andere talen tot dit volk zal spreken. En ook al zo zullen ze niet horen. En dat werd dus op de valreep vervuld op de Pinksterdag. Maar het neemt niet weg dat de eigenlijke profetie van toepassing is op onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid naar de heidenen gegaan is. En waarbij de heidenen in hun taal het evangelie prediken aan het Joodse volk. Dat is de echte definitieve vervulling van die profetie. En de andere, ja, dat was er één, dat zegt de Bijbel ook, maar ik noem dat altijd de geforceerde vervulling van de profetieën. En Judas is daarin geplaatst, Johannes de Doper ook. Want welke functie moet Johannes de Doper nou helemaal gehad hebben? Hoe bereid was de weg dan voor de Heer Jezus? U weet wel, hij zou de wegbereider zijn. Wat was er dan bereid? Daar merk je toch niks van als je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest. Maar Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Die de weg bereidt voor zijn wederkomst. Enzovoort. Daarom liep het met Johannes de Doper net zo slecht af als met de Zoon des Mensen. En dat staat er ook. Ze zullen hem alles doen wat ze ook de Zoon des Mensen doen. Want daar is zij een uitbeelding van, hè. Dit was Psalm 41, die lijkt me duidelijker. Van wat groter belang is waarschijnlijk Psalm 69, omdat die aangehaald wordt in Handelingen 1. Psalm 69, daar staat boven gebed om redding uit martelaarschap. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Psalm 41 en nog een paar andere trouwens ook. En het is een gebed van de Heer Jezus zelf uiteraard. En ja, dan moet ik ergens de draad opnemen. Vers 22. Zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En daar begint hij alweer, hè? Dat is ook zo'n profetie dus. Want in werkelijkheid is een uitspraak over de ongelovigheid van het Joodse volk. In plaats van wijn, zure wijn. En gal is, wordt graag bitter te zijn en dat is een beeld van de dood. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik. Dat kan je niet drinken. Althans, dat is niet de bedoeling. Te drinken gegeven enzovoort. Ze hebben mij gedood. En dan hun, die kent u dus, er staan verwijzingen onder naar Matteüs 27, Marcus 15 en Johannes 19, waar het aangehaald wordt. En dan, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Daar staat een verwijzing onder naar Romeinen 11, vers 9. En onder het volgende vers staat een verwijzing naar Romeinen 11, vers 10. Deze twee versen worden in Romeinen aangehaald. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien en doe hun lenden geduriglijk waggelen. Dat betekent dat ze moeite zouden hebben zich staande te houden. Ook Jesaja 28, nu we het toch over hadden, over het spreken in tongen, maakt melding van de tafel, deze tafel, hun tafel. Er staat, hun tafel is vol, met drek, daar er geen plaats is. En in de vertaling staat dan dat er geen plaats schoon is. Omdat het volgende vers zegt, daarin zegt de Heer, aan wie zou ik dan de wijsheid leren? De Heer wil bij hen wat opdissen, op tafel zetten, maar hij zegt, dat kan niet, die tafel is vol. Met uitspuwsel staat er, met drek. Die tafel is vuil. En zo wordt die tafel hun valstrik. Zij struikelen over hun eigen tafel. Dat is de andere kant van, zij hebben gestruikeld over de steen des aanstoots. De rots der ergernis. Maar aan de andere kant, ze zijn gestruikeld over hun eigen tafel. En de tafel is gewoon hun Joodse, hun nationale cultuur, hun wijze van leven en dus in hoge mate hun religie. Ik heb dat zo vaak gezegd en het klinkt komisch, maar ik bedoel het niet zo. Het judaïsme, de essentie ervan, de sine qua non van het judaïsme is dat men verwacht de komst van de Messias. Maar de ellende daarvan is dat als de Messias komt, maakt hij dus een einde aan de Messias verwachting en daarmee aan het Jodendom. Maar de Joden ontlenen hun identiteit daaraan en dat betekent dat ze hun Joodse identiteit met al wat erbij hoort verliezen als de Messias komt. Of zoals de rabbi zei, Lodi van de Kamp, zoals de rabbi zei, die zei als de Messias komt dan worden de Joden christenen. Nou dat zei hij niet zo kort als ik nu, maar dat zei hij wel. Hij zei, christenen geloven dat de Messias al gekomen is en wij Joden geloven dat de Messias nog komen moet. Maar de consequentie van wat hij zei was dus dat als de Messias komt en als de Joden ermee instemmen, worden zij dus toch christenen. Maar die haten ze. En dus gaat het niet gebeuren, zo. Niet zomaar in elk geval. En het gebeurde ook niet. Hun Joodse religie stond hen in de weg en maakte hen tot vijanden van het evangelie. Want het evangelie is de vijand van het Jodendom. Van de wet. Kan je niet iedereen wijsmaken, maar dat is per definitie zo. En dan blijkt, want het wordt ons geïllustreerd in Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en daarna zelfs nog in de brieven. Die twee verdragen elkaar niet, hè? Nee. Maar ze zijn gestruikeld over hun tafel. Wij hebben ook één tafel, maar daar hebben we zojuist over gelezen. Wij zitten aan de tafel van Christus. En daar is dus voor Judas geen plaats, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier mogen duidelijk zijn in vers 22, 23 en 24 van Psalm 69 dat het gaat over het Joodse volk. En niet over Judas, of wel? Nou ja, lees maar verder. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En dat is wat Petrus aanhaalt in Handelingen 1. Als hij zegt, zijn woonsteden, gelijk geschreven in het boek de Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn geen inwoner in zijn huis of wat er maar staat. En wat woonsteden heet in Handelingen 1, heet hier een paleis. Want per slot gaat het om een koninklijk volk. En bovendien, het is nog niet alleen omdat het Israël is, maar het is zelfs de koninklijke stam van Israël. Een van de twaalfen dus. Eén van de twaalfen. De koninklijke stam. Hun huis is dus volgens die definitie een paleis. En zo hoog grijpt Petrus hem niet. Die zegt gewoon, hun woonsteden worden woest gelaten. En dat er geen inwoner zijn. Dat is precies wat gebeurd is met Judea. En het zal nog gebeuren bovendien opnieuw in de toekomst. Wanneer in de grote verdrukking over de Joodse staat en stad een einde gemaakt wordt aan alle leven in het gehele land. En dat staat in de Oud-Testamentische profetieën voorzegd. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uw wonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Nou, dat lijkt me toch een duidelijk oordeel. Niet over Judas, het grootste deel staat hier trouwens in meervoud. Het gaat dus over het Joodse volk. Niettemin wordt het op Judas van toepassing gebracht. En dus is Judas een beeld van het Joodse volk. En worden deze profetieën eerst vervuld aan de persoon van Judas en daarna aan het hele volk. En dat duurt tot vandaag. Begrijp me goed, er staat niet dat wij het oordeel over hem moeten brengen. Toch? Nee. Goed. En dan lees ik vers 30, omdat ik hier toch ben. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Op een zaal. Ja, zeker wel. In een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem dankzeggend. En met dankzegging groot maken, overeenkomend met ik zal de lof Gods en de eer Gods en de naam Gods verkondigen in één grote gemeente. En waar is die gemeente? In een nogal hoog vertrek, ja. In de hemelse positie. Daar is de gemeente, ja. Ik hoop dat het duidelijk is, hè. Niettemin in de toekomst geldt, wat staat in vers 36, want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen en al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. Maar ja, dat is pas in de wederkomst van Christus. Hè? En zo vind je dat eigenlijk altijd in de psalmen aan de ene kant aandeel, nee, in de profeten bedoel ik, inclusief de psalmen, aankondiging van oordeel enerzijds, maar ook aankondiging van redding, verlossing voor een het gelovig overblijfsel, uiteindelijk, ja. Maar ja, dan ben je bij een andere generatie. Dat is Psalm 69 en dan hebben we nog Psalm 109, die door Petrus werd aangehaald. Daar staat boven gebed om bestraffing der vijanden en om verlossing. Maar dat is natuurlijk precies hetzelfde weer, hè. Een gebed om verlossing, maar ook om oordeel over de tegenstanders. Vanaf vers 1. O God, mijn lofs, zwijg niet, want de mond des goddelozen, de mond van de goddeloze, enkelvoud, en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong, u weet wel, lasterende. Dus wat de Joden ook nog deden in Handelingen 13. En ook nog in Handelingen 28 trouwens, nou ik erover nadenk. Hele boek Handelingen door. Hè? En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Wil je zeggen, ik heb u de waarheid verkondigd en ben je mijn vijand geworden? Maar ik was in gebed, staat er. Dat wil zeggen, ik diende mijn God. Ik was trouw aan mijn God en het woord van mijn God. Precies, ik heb u de waarheid verkondigd en gij zijn mijn vijanden geworden. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. En dan stel een goddeloze over hem. Het was eerst meervoud, hè? Zij hebben dit en zij hebben dat. En nu is het weer enkelvoud. Het wisselt af. Het is namelijk het volk. En dat kun je met de meervoud aanduiden, al die mensen. Maar ook met een enkelvoud, het is maar één volk. Stel een goddeloze over hem. Wie die goddeloze is, dat laat zich raden. Ik wil zeggen, noem eens een goddeloze. Ja. Dan ben je toch gewoon bij de duivel terecht. De god deze eeuw. Die zich stelt boven God, die God niet wil erkennen. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Wat lazen we nou over Judas? Satan voer in hem, de duivel enzovoort. Maar het gaat over het Joodse volk, hoop dat dat duidelijk is. Als hij gerecht wordt, vers 7, zo ga hij schuldig uit. En zijn gebed, dat wil zeggen zijn godsdienst, zijn religie, zij tot zonde, hetgeen het is. Die van ongeloof namelijk. Begrijp me niet verkeerd, dat geldt voor alle religie. Religie per definitie is ongeloof. Religie is immers vertrouwen op de mens. Maar geloof is vertrouwen op God. En het judaïsme staat daarbij model voor alle religie feitelijk. Als zij gericht wordt, zo ga je schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat zijn dagen weinig zijn. Nou, bij Judas kwamen er niet veel meer. Bij het Joodse volk verhoudingsgewijs trouwens ook niet. In 70 van onze jaartelling werd dat definitief, zal ik maar zeggen. Hè? Dat zijn dagen weinig zijn. Een ander nemen zijn ambt. Dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwe. Dat zijn kinderen hier en daar omzwerven en bedelen. Arm worden dus en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen, hun woning worden woest gelaten, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken, dat de schuldeiser aansla al wat hij heeft en dat de vreemden zijn arbeid roven, dat hij niemand hebben die weldadigheid over hem uitstrekken en dat er niemand zij die zijn wezen genadig zijn, dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden, hun naam worden uitgedacht in het andere geslacht, de ongerechtigheid zijn vaderen worden gedacht bij de Heer en de zonde zijn moeder worden niet uitgedacht, dat zij gedurig voor de Heer zijn en hun roeien hun gedachten is uit van de aarde, omdat hij niet gedacht heeft weldadigheid te doen, maar heeft de ellendige en de nooddruftige man vervolgd en de verslagen van hart om hem te doden. Nou, dat lijkt me toch duidelijk waar het over gaat, of niet dan? Maar zo'n dergelijk oordeel komt over alle ongelovigheid natuurlijk. Maar, zoals mijn vader mij leerde, die zei gewoon, ja, al kijk nou zeer, als er één volk, in heel de wereld, één volk ongelovig is, dan is het het Joodse volk. Eenvoudig omdat het beter kan weten. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, Romeinen 3. Ze kunnen zich niet beroepen op onwetendheid of zo. Hè? Zij hebben dat woord van God, zij zijn er verantwoordelijk voor gesteld, ooit. En ze hebben dat nog steeds. Maar ze geloven het niet. En dat is zwaarder aan te rekenen dan diegenen die er absoluut sowieso nooit van gehoord hebben. Het is het enige wat je kunt doen als vrienden voor Israël. Het beste wat je ze kan geven is de evangelie. Dat ze dat niet op prijs stellen, ja, dat is jammer. Liefde wordt wel eens vaker niet beantwoord. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal, hè. En waarom ook niet, als er lief heeft God de wereld gehad, zijn vijanden, de goddelozen, daar staat het toch, ja. Maar het bijzondere punt hier was natuurlijk vers 8. Een ander nemen zijn ambt. Men heeft zelfs verzuimd om er een verwijzing onder te zetten naar Handelingen 1 vers 25. Dat is jammer, want hier gaat het eigenlijk over. Hè? Want het gaat niet over de vraag aan wie het evangelie gepredikt wordt en door wie het evangelie gepredikt wordt. Het gaat over de vraag wie het ambt gekregen heeft. Dat wil zeggen aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is een heel ander ding. Dat gaat niet over de kwestie van wie wordt er zalig en wie niet. Die uitverkiezing, het gaat om een uitverkiezing tot dit priesterambt. Dat wil zeggen het opzienerambt, zo wordt het genoemd in Handelingen 1. Aan welk volk, aan wie, aan welk volk zijn de woorden Gods nu toebetrouwd? En wie is dus verantwoordelijk om dat woord van God dan ook te bewaren, te beheren, te prediken? Wie is dat koninklijk priesterlijke volk? En het antwoord is, dat is Israël en het zal bovendien altijd Israël zijn, want dat staat in het Oude Testament met betrekkelijke regelmaat. En als het in onze dagen niet het Joodse volk is, wat hebben we dan nog over van Israël? Als het niet de twee stammen zijn, dan moet vandaag de 10 stammen in die positie geplaatst zijn onder de naam Jozef. En een ander nemen zijn opzienersambt en ze stelden er twee. De eerste was Jozef, logischerwijze. Dat is ook gebeurd zo. Daar gaat het om. En ik praat nu niet op het niveau van de gemeente. Ik praat op het niveau van de volkeren der aarde. Kijk, als het Juda gebleven zou zijn, zou uit Juda een gemeente, de gemeente ontstaan zijn. Die eerste gelovigen uit alle volkeren, en dus te beginnen bij Juda dan logischerwijze, dat wordt dan een gemeente van eerstelingen en is bestemd voor de hemel. Maar het komt niet uit Juda, het komt uit Jozef. Of anders komt niet uit Juda, maar uit Efraïm. Of anders komt niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat in de praktijk dat opzienersambt uitgevoerd wordt, in de praktijk, door de gemeente, door de gelovigen daaruit, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar niettemin berust het officieel niet bij de gemeente, officieel berust het bij dat volk als zodanig. En daarom kan in Romeinen 11 gezegd worden dat als zij in het geloof niet blijven, zullen zij op hun beurt ook weer afgesneden worden. Dat kan namelijk nooit gezegd worden over de gemeente, die kan nergens van afgesneden worden. Dat zei de Heer, kan niet. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, niemand zal ze rukken de hand mijn vaders, enzovoort. Maar dat kan wel gelden voor die volkeren, de 10 stammen van Israël. En dat langzamerhand actueel is, dat lijkt me voor de hand te liggen, want we praten over regeringsniveau nog steeds. Dat is bepalend voor wie of wat een volk is. Het gaat over regeringsniveau. En naar Bijbelse maatstaven berust dat zelfs dus bij de diverse koninklijke huizen. Bij de leidslieden van het volk. En naar Bijbelse maatstaven zijn dat koningen. Ongeacht of wij het een koninklijk huis noemen of niet. Ja, en als het dan specifiek ligt bij de stam van Efraïm, dan ben je dus in Brittannië terecht en bij het Britse koningshuis. En daar verwacht ik eigenlijk in dit opzicht inmiddels niks meer van. Eerlijk gezegd van het Nederlandse koningshuis ook niet, maar toe maar. Maar dat afloopt in onze tijd, dat lijkt mij duidelijk. Hè? Men blijft in het geloof niet, dus men zal afgesneden worden. De manier waarop dat gebeurt is makkelijk genoeg. De gemeente wordt opgenomen, dan zijn alle gelovigen weg. En welk volk het ook was, het blijft in het geloof niet, want er zijn geen gelovigen meer. Dus vanaf de opname van de gemeente is dat het einde officieel van de bediening van de 10 stammen uit onze tegenwoordige tijd van Efraïm. En dan moet het dus terug naar Juda. Dat wordt nog lastig, want dan moet het eerst tot geloof komen. En daar moet dus eerst voor gezorgd worden. En vandaar de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. En het optreden van die twee getuigen dus, die de verbinding moeten leggen tussen onze bedeling en de bekering van het Joodse volk officieel op regeringsniveau opnieuw in het einde van de 70ste week van Daniël. Dat ambt is dus belangrijk en anderen nemen zijn opzienersambt. En het punt is dus heus niet dat er nou eenmaal 12 discipelen moesten zijn en daar moesten ze zo nodig een van vervangen. U weet toch hoe het verder gegaan is? Er zijn er die zeggen, nou ja, dan moesten er dus altijd 12 zijn. En als er dan dus iemand doodging, moest er iemand anders de plaats van die 12 innemen. En daar hebben we de apostolische kerken, want die zijn ook gespitst weer natuurlijk. Hebben we die aan te danken. Die claimen een opvolging niet maar van één, zoals de Rooms-Katholieke Kerk. De opvolging van Petrus, één van de 12, maar de opvolging van alle 12 apostelen. De apostolischen erkennen in heel de wereld 12 apostelen, ook tot vandaag. En als er een doodgaat, moet die opgevolgd worden, want er staat in Handelingen 1. En als je dan dus uitlegt dat het symboliek is en dat het een voorvervulling is van profetieën uit de psalmen met betrekking tot onze bedeling, waarbij het opzienersambt van Juda is weggenomen en gegeven aan ene Jozef, dat wil zeggen aan Efraïm, of van de twee aan de 10 stammen, ja, als ze dat gaan geloven, dan is dat het eind van de apostolische kerken dus. Of gemeenten, of hoe ze maar heten. Dus dat kunnen ze niet geloven. Kunnen ze zich niet permitteren. En zo werken die dingen. Bovendien, de leer van de uitverkiezing van de individuele mens tot zaligheid in het Calvinisme is een verbastering van de leer van de uitverkiezing van Israël tot dit ambt. En als je ze zou bijbrengen dat die verkiezing daarop slaat, dan valt de hele grond onder het Calvinisme als zodanig weg. En dan had die strijd tussen de Gomaristen en hoe heette ze ook alweer die... Arminianen, ja, Herman heette die. Dus die Arminianen, die was dan ook overbodig geweest, zal ik maar zeggen. Dat sloeg gewoon nergens op. En het sloeg ook nergens op. En daar zitten de problemen. Als je achteraf wat recht zet en wat leert zien in de Bijbel, betekent dat in de praktijk dat alle misplaatste toepassingen van zo'n vers dan wegvallen dus. En dan moet er veel veranderen. En dat is vaak het probleem. Niet wat de Bijbel leert, dat is vaak toch redelijk duidelijk, lijkt mij. Maar wie ben ik? Maar het is vaak toch redelijk duidelijk, alleen je moet dan vaak een heleboel inleveren. En dat is het dilemma dan altijd. Hè? Dat is de weerstand die zo opgebouwd is tegen de Bijbel. Dat je een vers niet goed begrijpt en een andere betekenis aan geeft... Dat is één ding. Het probleem is dat je daarna blind wordt voor de werkelijke betekenis ervan. Maar het mogen duidelijk zijn dat het opzienersambt inderdaad bij iemand anders uit de 12 terechtkomt, om zo te zeggen. Hè? Binnen het kader van 12. Het is Judas niet meer, het is Juda niet meer, het is Efraïm. Eventueel Efraïm en Manasse, dan noem je hem Jozef. Want dat is wat het Oude Testament leert. En dat is wat in het Nieuwe Testament op deze wijze opnieuw hier geïllustreerd werd. En daar moeten wij het dan weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit die zaligheid die zelfs bij de heidenen terechtgekomen is. En zelfs aan de heidenen is toebetrouwd geworden. Wij danken u dat hun val geworden is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen. En dat het bepalend is voor onze tegenwoordige positie als een koninklijk priesterlijk volk dat in de hemel is opgeschreven. Bepalend is voor die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Wij danken u dat ons die woorden zijn toebetrouwd. En dat we in alle vrijmoedigheid dat woord mogen openen, de schriften mogen onderzoeken, schrift met schrift mogen vergelijken en daardoor komen tot kennis van u, kennis van de waarheid, kennis van dat licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen en daardoor ook geleid zouden worden naar onze toekomende heerlijkheid. Wij danken u dan dat we hier vanavond mochten zijn en ons mochten oriënteren op uw woord. En daarna de omstandigheden in de wereld en zelfs van de afgelopen eeuwen daarin kunnen bezien en ons mogen en kunnen realiseren wat de werkelijke situatie is. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons overgezet hebt uit de duisternis in uw wonderbaar licht en dat we van daaruit met zekerheid mogen uitzien naar de toekomst en mogen vertrouwen op die beloften die u ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. Daarom dragen we onszelf aan u op. Weest u ons nabij, bewaart u ons en leidt u ons naar die zoonstelling die u ons beloofd hebt. Amen.